Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoogdij. De collecte voor de GZB heeft €276,95 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Zondag 27 mei hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee M. Baan uit Veenendaal in Stiavelin. En 's avonds om 7 uur dominee Cea van der Sluis, ook uit Veenendaal, hier in de Westerkerk. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en er is deze morgen geen voorzang.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 67, het eerste en het tweede vers. De al goede God zij ons genadig en zegene ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed. En de volken zullen u belijden, o God, u loven al tezaam. Psalm 67, vers 1 en vers 2.
Thank you.
Gemeente, ook vanmorgen willen we luisteren naar de heilige wet van de Heere. In het Oude Testament gedacht het volk Israël ook aan de gave van Gods wet op de 50ste dag, het einde van het wekenfeest. En daarom ook vanmorgen die wet op de tweede Pinksterdag. Stellen wij ons onder de tucht daarvan, maar ook onder de belofte daarvan. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Ge zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus, die deze wet volkomen volbracht heeft, hij heeft deze wet ook samengevat en hij schrijft die door zijn geest op vlezen tafelen van het hart. En hij heeft hem als volgt samengevat: gij zult lief hebben, de Heer uw God, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zingen wij nu, gemeente, Psalm 117. 119 en daarvan het 3e vers. Och schonk gij mij de hulp van uw geest. 119, het 3e vers.
Thank you.
Gemeente, we willen twee gedeelten uit Gods heilig woord lezen. Allereerst Openbaring 1, de versen 1 tot en met 8. Openbaring 1, vers 1 tot en met 8. En daarna Openbaring 4, vers 1 tot en met 6. De openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Het laatste Bijbelboek. Hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 8. En hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. En in Openbaring 1, te beginnen bij vers 1, daar luidt het heilige woord van God als volgt. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen, de dingen die haast geschieden moeten, en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft. Dewelke het woord Gods betuigd heeft en de getuigenis van Jezus Christus en al wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van deze profetie en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en alle oog zal hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. En alle geslachten van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Hier eindigt gemeente onze eerste schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u eigenlijk in dit gedeelte. En dat zijn enkele woorden uit het vierde vers. Genade zij u en vrede van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Dat zijn de woorden voor de tekst. Maar we lezen nu eerst ook nog hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 6. Openbaring 4, vers 1 tot en met 6. En daar komen we die zeven geesten opnieuw tegen. Na deze zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had als van een bazuin met mij sprekende zei, kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat één op de troon. En die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was rondom de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En zij hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Welke zijn de zeven geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden van de troon en rondom de troon, vier dieren zijnde, vol ogen, van voren en van achteren. Tot zover, gemeente, ook de tweede schriftlezing. Laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken in het gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. O hoogverheven majesteit, u die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij bidden u in uw Zoon. Nederig aan, Heere. En dan gebruikt u dat wonderlijke woord, Vader. Heere, wat is het een wonder dat u die zo heilig bent, dat gij die zo hoog verheven zijt. En net hebben we dat gelezen, hoe de apostel u zag op Patmos. En hoe hij een blik kreeg in de hemelen. En u zag zitten op uw troon, zo hoog verheven, zo majesteitelijk, zo heerlijk. En toch, dat gij die God wil zijn, die met nietige mensen, met ons vanmorgen, in contact wil treden door uw woord en door uw geest. Heren, dan mag het ons een groot wonder zijn dat u dat doet. En dat niet alleen maar één keer, maar telkens weer opnieuw. Uw woord mag uitgaan, Heren. Het mocht gisteren klinken op uw dag, de opstandingsdag van de Heer Jezus, tot tweemaal toe. En het was geest en leven. En Heren, nou mag het vanmorgen weer klinken. En laat het dan opnieuw zijn voor onze ziel, kostbaar voedsel. Laat het komen ook vanmorgen tot een ontmoeting tussen u, de Heilige God, en ons zondige mensen, kinderen, in het offer van uw Zoon. En door de kracht van de Heilige Geest. Heren, daar mogen we om vragen vanmorgen. Daar mogen we om bidden. En het is aan uw kant, Heren. Het komt van uw kant naar ons toe. Wat een wonder. En Heren, dan mogen we uw naam aanroepen. Geef dat onze harde harten geopend worden. Geef dat wij mogen horen en verstaan uw stem. O grote Heren, wees bij ons. Ook in deze dienst, Heren, wil uw naam verheerlijken. Geef dat het Pinksteren mag zijn voor een ieder van ons. Dan weet u wie we zijn. Dan weet u hoe het in ons hart is. En dan weet u of we dat nog op slot houden voor u. Maar u kunt daar doorheen komen met de Geest. U breekt harde harten open. En u doet dat door woorden van liefde. U doet dat lokkend en trekkend. Ja, u doet dat ook met de donder van uw wet. Want Heren, ook daar hebben wij ons ondergesteld en moeten wij ons ook onderstellen. Want Heren, gij moet ons veroordelen als gelet op onze zonde. Als gij ons aanziet in wie wij zelf zijn. En dan kunnen wij ook niet voor u bestaan, o grote God. Geef ons daar ook een indruk van. Want dat hebben we ook nodig. Wil dat evangelie van ons opengaan, dat we ontdekken onze schuld en onze afwijking van u. Dat we gaan zien wie we geworden zijn in onze diepe val in Adam. Heren, dat moet toch ook elke keer weer aangewezen worden. En dan moeten we elke keer weer dieper ingeleid worden. En dat is niet aangenaam voor ons vlees. Maar Heren, gij doet het om nou Christus heerlijk te maken in ons leven. En gij doet het. Het is de werkelijkheid van ons bestaan. Maar u doet het ook om ons te redden uit dat diepe verderf. Ach Heren, en dan willen we u bidden. Wil dat ook vanmorgen nog doen als we nog voor eigen rekening staan. Als we u nog niet kennen. Als we nog zonder u door dit leven gaan. Verander het vanmorgen, Heren. En Heren, dan mogen we ook bidden voor hen die u wel mogen kennen. En wil ze ook dichter naar u toetrekken. Wil ze vanmorgen geven spijzen voor de ziel. Wil ze vanmorgen geven hernieuwde, herleefde indrukken. Ja, Heren, dat we u weer mogen zien zoals ge zijt. In al uw heerlijkheid, in uw genade, in uw rechtvaardigheid, in al uw deugden, Heren. Heren, dan mogen we u bidden, niet alleen voor ons zoals we hier bij elkaar zijn. En wees u overal waar vanmorgen uw woord gepreekt wordt. En heren, wilt u ook zijn bij al die mensen die vanmorgen geen zin hadden, geen behoefte hadden om naar de kerk te gaan. Dat is een heel slecht teken. Als dat zo was en is in ons leven, o grote God. Wilt u die mensen toch ook nog trekken met de koorden van uw liefde en brengen onder de prediking van het woord? Wilt u nog geven, heren, dat in het hart een honger en een dorst naar de levende God geboren wordt? Want dat doet u toch, heren. U zorgt ervoor dat er honger komt en dorst komt, die alleen gestild kan worden. Met dat manna wat verborgen is, die alleen gestild kan worden in de Heer Jezus. O Heere, Hij die tot een levende spijze en een levende drank geworden is. O Heere God, dan mogen we u bidden. Geef dat we veel op Hem mogen zien. Dat Hij groot wordt in ons leven. En dat wij zo ook anderen, Heere, tot jaloersheid mogen verwekken. Omdat ze het aan ons merken. Dat wij met Jezus geweest zijn. Heere, we bidden nu zo om uw zegen en uw hulp. En we leggen zo deze dienst in uw handen. We leggen ook deze wereld in uw handen. We denken aan alles wat er op deze wereld ook rondgaat. En in het bijzonder willen we vanmorgen toch ook denken aan de beminden om der vaderen, wil het volk der Joden. Heere, gedenkt u hen nog? Wilt u hen brengen tot de erkentenis van de Messias? In de achterliggende week was er ook veel geweld aan de grenzen van het land Israël. En heren, dan willen wij u bidden, geef toch dat er vrede komt. Die vrede die gij alleen geeft. En heren, dan zal het nodig zijn dat Jood en Heiden tot u bekeerd worden, want anders is er geen vrede. En heren, daarom bidden wij, mag uw koninkrijk komen overal op het rond van deze aarde. We bidden u daarom, zoals ook de Heer Jezus ons dat heeft leren bidden. En heren, wij roepen uw grote naam aan, niet omdat wij iets verdienen. We kunnen alleen maar komen, pleitende op het offer. En met onze schuld en zonde. En zie ons dan aan in Hem, die gij altijd hoort, die aan uw rechterhand is. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Dan willen we gaan zingen, gemeente, als inleiding op de prediking van Psalm 18, het derde en het vierde vers. Daar verschijnt de Heere. Een dikke rook ging op waar hij zich keerde uit zijn neus. Het vuur zijn monds verteerde, stak kolen aan. En wat hem tegenstond. En ook het vierde vers in zijn tent rondom hem. Zo vol luister hield hij zich schuil. Verborg zich in het duister. Psalm 18 vers 3 en vers 4 als inleiding op de prediking. Gemeente, toen de Heere op de Pinksterdag verscheen, verscheen hij in vuur. En zo verschijnt de Heere. En zo breekt de Heere alle tegenstand weg. We hebben er net over gezongen. En zo gaat hij zijn weg over deze wereld. De geest van God is gekomen. De geest van God is uitgestort. En we mogen daar vanmorgen, mogen we dat opnieuw gedenken. In het diepe besef dat de Heilige Geest er nog steeds is. En dat de Heilige Geest nog steeds werkt in zijn kerk. Anders stond ik hier niet vanmorgen. Als we dat niet geloven, gemeente, dan zou het geen zin hebben dat wij naar de kerk gaan. Maar omdat de Geest er is, daarom kunnen wij hier ook vanmorgen zijn. De Heilige Geest die kwam als een hulp voor de kerk. Een hulp voor de discipelen allereerst. Die na de hemelvaart van de Heer Jezus alleen achterbleven. En toch liet de Heer Jezus hen niet alleen. Hij zond zijn geest. De Heilige Geest, een hulp voor hulpeloze mensen. Ben jij dat ook? Iemand die zichzelf niet kan helpen. En die daarom geholpen moet worden. Of lukt het nog? Lukt het nog om jezelf te helpen? Nou, daar weet de Heilige Geest ook raad mee. Dat is zo mooi, gemeente. Dat de Heilige Geest daar ook raad mee weet. Met mensen die zichzelf zo goed kunnen helpen. Want die weet die hulpeloos te maken. Zodat ze hulpeloos naar de Heer Jezus gaan vluchten. Dat doet hij toch ook op de eerste Pinksterdag? Niet waar? Hij breekt door de tegenstand heen. En hij maakt van mensen die het zelf wel redden, reddeloze mensen. En hij maakt van onafhankelijke mensen, mensen die God niet missen kunnen. En de Heer Jezus niet missen kunnen. En de Heilige Geest zelf niet meer missen kunnen. Dat is wat de Heilige Geest doet. De Heilige Geest is de grote helper. Zo is die met Pinksteren gekomen. Als de helper die je overal vanaf helpt waar je vanaf geholpen moet worden. Als de helper die je ook wil bijstaan bij alles wat je zelf niet kan. Als je geen geloof hebt om te geloven, geef de Geest af. Als het koud geworden is in je hart omdat er geen liefde is, geef de Geest af. Gemeente, wat een wonder dat die Geest kwam. Want nu staat de kerk er niet alleen voor. Nu staan discipelen van de Heer Jezus er niet alleen voor. De Heilige Geest die geeft zijn genade. En die geeft zijn vrede in het hart. Daar gaat het over in de tekst voor de preek. Ja, gemeente, dat hadden de discipelen nodig. Ja, die discipelen die daar samen waren op die eerste Pinksterdag. In een vijandige wereld. De Joden, de Romeinen. Moesten er allemaal niks van hebben, van die Jezus van Nazareth. De kerk staat altijd in een vijandige wereld. En wat die discipelen toen nodig hadden, dat hebben u en ik en jij vanmorgen ook nodig. Zeker als we levende discipelen van de Heer Jezus mogen zijn. Dan heb je die hulp van die Geest toch zo nodig in je leven, is het niet waar? Want er worden nogal wat aanvallen uit het rijk van de duisternis uitgevoerd op de kerk. En als je de Heere kent, En als je jezelf een klein beetje kent, dan heb je daar last van. En dan weet je dat je in eigen kracht het altijd van de duivel verliest. En dat je geen tegenstand hebt. Ja, kijk, als je zelf nog in de macht van de duivel bent vanmorgen, en dat is natuurlijk verschrikkelijk als dat zo is, dan heb je ook geen last van de aanvallen van de duivel. Dan laat hij u wel met rust. Maar zodra je er maar aan begint te denken om in de Heer Jezus te gaan geloven, dan komt hij op je af. De Heer Jezus zond zijn geest in deze wereld als zijn plaatsvervanger. Dat is niet de paus in Rome. Dat zijn niet de predikanten, of de ouderlingen of diakenen, dat is de geest. En hij staat zijn kerk bij. Hij is een bijstand. Een trooster. Ja, gemeente, die Heilige Geest die moest komen. Want er is een groot verschil tussen voor Pinksteren en na Pinksteren. Wat is het verschil? Weet u dat? Weet jij dat? Waarom moest het eigenlijk Pinksteren worden? Want de Heilige Geest die was er toch al lang. Ook in het Oude Testament lezen we toch al heel vaak over de Heilige Geest, nietwaar? Meteen al aan het begin van de Bijbel, op de eerste bladzijde van de Bijbel, in Genesis 1, tweede vers. Daar lezen we over die Heilige Geest, die als de Geest van God zweefde over de wateren. Hè, God had alleen nog maar de hemel en de aarde geschapen, maar de aarde die was nog woest en leeg en het was chaos. En daar zweeft die geest. Hè? Die geest die weet gelukkig ook met de chaos van het leven, waar alles woest en leeg is, daar komt hij in het duister, waar het nog donker is zelfs. En daar ging de geest al zijn gang om te scheppen. Het scheppende werk van de geest. En gemeente, dat doet hij toch nog steeds. En dat heeft hij toch heel het Oude Testament doorgedaan. En heel het Oude Testament door heeft hij ook het geloof gewerkt in de harten van mensen. Abraham die met verlangen naar de dag van de Heer Jezus uitkeek. Dat was een werk van de geest, van het geloof in het hart. Dat doet de geest toch. En dat deed hij ook in het Oude Testament. En David die bidt het zelfs, hè? Heere, als hij zo zwaar gezondigd heeft, dan is hij bang dat de Heilige Geest hem zal verlaten. En dan bidt hij, Heere, neem toch uw geest niet van mij. En dan kun je zeggen, ja, David die was de gezalfde des Heren. En het gaat hier om David als ambtsdrager, als koning. Dat hij daar bang voor is. Nou, gemeente, ik denk dat het toch ook wel voor zijn persoonlijk leven was. Die bang was dat de Heer die geest wegnam. Neem uw geest niet van mij. Dus die geest die werkte toch al. En die was toch ook al bij de gelovigen in het Oude Testament. Maar wat is dan het verschil? Nou gemeente, hij was ook bij de gelovigen in het Oude Testament. Maar toch op een andere manier als na Pinksteren. Met Pinksteren is de Heilige Geest werkelijk komen wonen in zijn kerk. Zodat wij geen tempel meer nodig hebben, maar dat de gemeente van de levende God de tempel van de levende God is. U bent dat, schrijft Paulus. U bent een tempel van de levende God als gemeente. Als gemeente. Ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen die een lid van de gemeente is en die gedoopt is, dat dan ook automatisch de Heilige Geest in je hart woont. Nee, maar dat is wel wat u als lid van de gemeente beloofd is. Dat is u beloofd. En de Heilige Geest die heeft het laten zien aan u. En die heeft het laten voelen aan u. En aan jou, toen u gedoopt werd. Want zo lezen we dat toch in het doopformulier. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, dan betuigt en verzegelt de Heilige Geest ons, dat Hij in ons wonen wil en ons tot lidmaten van Christus heilige wil. Dat is de belofte, gemeente, die u meedraagt. En die aan u verzegeld en betekend is in de doop. Dat is wat? Is dat geen wonder? Is dat geen wonder voor u, voor jou van morgen? Dat beloofd is aan u. Dat is de Pinksterbelofte, die heeft u. En hoe wordt die belofte vervuld in mijn leven? Nou, hoe is die op de eerste Pinksterdag vervuld geworden? In de weg van het gebed. Ze hebben gesmeekt en ze hebben gevraagd. Heer, u hebt uw belofte gegeven dat die geest komen zou. En daar hebben ze om gebeden, gemeente. En dat mag u ook doen. Die belofte niet ongebruikt laten liggen. De discipelen die hebben niet gedacht, nou, dat heeft de Heer Jezus beloofd, dat de Heilige Geest zou komen. Nou, dan is dat ook zo. Nee. Kijk, een belofte die laat je zien wat je mist. Hè? Een belofte die laat je zien, dat moet ik nou hebben. Heilige Geest, ik moet het nou hebben dat u in mij woont. U woont in de gemeente, dat is al een wonder. Dat ik daar elke zondag komen mag. In het midden van de gemeente, waar de Geest is. Waar de Geest werkt naar zijn belofte. Maar nou heb ik het ook nodig dat u zelf persoonlijk in mijn hart uw intrek neemt, o Heilige Geest. En u hebt dat beloofd en u hebt mij dat betekend en verzegeld. En nu leg ik mijn hand op uw belofte en neem uw intrek ook in mijn hart. Meent u wat een wonder, hè? Dat de Heilige Geest kan komen wonen in het hart van, ja, van u, van jou. Kun je dat voorstellen? Kan toch eigenlijk niet, jawel? Is toch eigenlijk onmogelijk? Als je jezelf een beetje kent. En je weet een beetje hoe dat hart eruit ziet. En wat er allemaal uit dat hart komt. Voor een vuil en voor een hoogmoed. En voor een ongeloof en onafhankelijkheid van God. En wereldgelijkvormigheid en dat je hart uitgaat naar allemaal dingen die niks met God te maken hebben. En ja, als je daar een klein beetje iets van weet, gemeente, dan zeg je, nou, dat kan helemaal niet. Het is toch onmogelijk dat de Heilige Geest zijn intrek zou nemen in mijn hart? Dat is het wonder van het evangelie. Dat is het wonder van Pinksteren. Hoe kan de Heilige Geest in het hart van een mens komen wonen? Nou, als je het hart van, als uw en mijn hart, als je dat vergelijkt met een huis, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is een huis met een verrotte fundering. Dat is een huis waar geen muur meer bijna overeind staat. Wat zo vuil is als ik weet niet wat. Het is een pakhuis van ongerechtigheid. En wat doet nou de Geest? Wat doet nou de Geest? Die Geest die uitgezonden is door de Heer Jezus. De Heer Jezus die naar de hemel gegaan is met zijn offer. Die daar voor het aangezicht van de Vader gekomen is met zijn offer. Met het bloed wat hij gestort heeft en die pleitende is op dat bloed. Kijk, die Geest die komt en die neemt dat bloed en die wast en reinigt uw hart in dat bloed. En die herschept dat hart tot een tempel Gods, zodat Hij daar intrek kan nemen. De Heilige Geest, die komt wonen in het hart van een verloren zondaar. Kijk, gemeente, dat is genade en vrede van de Heilige Geest. Daar gaat het hier over in de tekst. En ja, laat ik dan toch eerst iets zeggen over hoe dat hier geschreven staat. Hè? Die genade en die vrede die komen natuurlijk niet alleen van de Geest. Nee, die komen ook van de Vader en van de Zoon. De Vader die hier in de tekst genoemd wordt. Hem die is en die was en die komen zal. De God van de geschiedenis. En de Heer Jezus die hier genoemd wordt, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed, daar heeft u het. Die genade en vrede die komt van de drie enige God. Maar die komt alleen in je hart door de Heilige Geest. Het gaat uit van de Vader. Het is verdiend door de Zoon. En het wordt toegepast door de Geest. En gemeente, het is heel bijzonder dat elke brief in het Nieuwe Testament begint met die woorden. Genade zij u en vrede. En dat geldt van de brieven van Paulus, maar dat geldt ook van dit Bijbelboek Openbaring. En ook Openbaring is dus een brief. Een brief geschreven door Johannes, weliswaar anders dan de andere brieven in het Nieuwe Testament. Een brief die ook zelf nog weer 7 brieven van de Heer Jezus aan die 7 gemeenten bevat. En die verder ook vooral de visioenen beschrijft die Johannes kreeg van God, van de Heer Jezus door de engel. Maar dat blijft een brief. Genade en vrede. Kijk, zo beginnen de brieven in het Nieuwe Testament, maar zo begint ook de kerkdienst. En ook deze tekst, hè, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, die zult u denk ik wel eens gehoord hebben aan het begin van een kerkdienst. En jij misschien ook wel, jongens en meisjes. En zo begint elke kerkdienst. Dat weet je toch wel, hè? Jongens en meisjes, jullie weten toch wel hoe een kerkdienst begint, hè? Zoals het net ook begonnen is. We zijn binnengekomen. En we gingen zitten en we hadden afkondigingen. En daarna toen hadden we, nou dan hebben jullie soms nog een voorzang. En dan, toen hebben we gebeden samen, stil gebed. Waar bid je dan voor? Weet je dat, jongens en meisjes, waar bid jij dan voor? Als het stil is in de kerk. Bid je dan, Heere God, spreek tot mijn hart. Want dat wil de Heere God doen in de kerkdienst. Hij wil ook tot jou spreken. Bid je dan voor de dominee? Heere God, wilt u de dominee de goede woorden geven, dat hij die aan ons kan vertellen? Wat hij van u moet zeggen, dat hij dat ook tegen ons zegt? Dat kun je bidden, hè? En wilt u bij alle mensen in de kerk zijn, dat ze allemaal naar u mogen luisteren? Nou, en dan gaat de dominee, die gaat de preekstoel op, en wat is dan het eerste wat hij zegt? Nou, dan is het eerste wat de dominee zegt, onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft en wat daar verder volgt. Onze hulp en onze verwachting zijn van God. Als ik dat zeg, jongens en meisjes, dan zeg ik dat niet alleen voor mezelf. Een dominee zegt niet alleen, mijn hulp en mijn verwachting is van de Heere God. Nee, hij zegt het voor ons allemaal. Aan het begin van iedere kerkdienst belijden wij dat wij totaal afhankelijk zijn van God. En eigenlijk zeggen we dus aan het begin van iedere kerkdienst, Heere God, zonder u kunnen wij niets doen. Heere God, wij hebben uw hulp nodig en wij verwachten die hulp ook van u. Want wij weten dat u ons die hulp schenkt en geeft. En we gaan onszelf dus niet helpen, maar u helpt ons, Heere. Dat verwachten wij. Dat is het eerste, dat is een belijdenis. Maar na die belijdenis van totale afhankelijkheid, die plechtige belijdenis, dan komt de groet. De groet, genade zij u en vrede van God de Vader, van de Heer Jezus, van de Heilige Geest. Ja, ook van de Heilige Geest. Genade en vrede, dat is toch wat? Dat God dat tegen ons zegt, gemeente. Tegen u, tegen jou. Iedere kerkdienst begint daarmee. Dat God zegt, nou heb ik genade voor je en nou heb ik vrede voor je. Is dat een wonder, ja of nee? Daar kun je toch ook niet bij. Ondanks alles wat je zegt en wat je doet en wat jij ervan maakt. En na een week van zonde op schuld op zonde, kom je in de kerkdienst en wat zegt God tegen je? Genade en vrede voor u, voor jou. Nou, dat had je niet verwacht, toch? Want wat zou God moeten zeggen? Wat zou de Heere nou moeten zeggen elke keer als wij voor zijn heilig aangezicht komen? Dan moet de Heere toch zeggen, vloek en verdoemenis voor u, voor jou, naar mijn heilig recht. Hoe durf je voor mijn aangezicht te verschijnen? Dat zou de Heere toch moeten zeggen? Is het waar, ja of nee? Gelooft u dat? Of geloof je dat eigenlijk niet? Zeg je vanmorgen, nou, maar zo slecht is het toch nog niet met mij gesteld, hoor. Nee, ik ben best een brave christen. Ik doe het eigenlijk best goed. Gemeente, dat is het ergste wat er is. Wat is dat een groot verzet tegen de levende God? Dat wij denken dat wij zelf wel voor hem kunnen bestaan. Dat kan niet. Wij verdienen het oordeel. En de Heere biedt ons aan. Genade en vrede. Van de Vader, van de Zoon. En van de Heilige Geest. Gemeente, genade. Hè, dat is dat de Heere in gunst op je wil neerzien. Dat de Heere niet meer op je toornen en niet meer op je schelden wil. Maar dat de Heere je aan wil nemen. Tot zijn kind. Dat is ten diepste genade. Genade, dat is iets ja, wat je... U kent misschien die korte definitie wel van de genade. He, dat je niet krijgt wat je verdient. En dat je wel krijgt wat je absoluut niet verdient. Dat is genade. Kijk, dus je hebt het niet verdiend. Je hebt er geen recht op. Het is niet dat je zegt van nou, ja genade, dat is eigenlijk ook heel logisch dat God mij in gunst gadeslaat. Want nee, genade, dat is een wonder. En dat leer je ook spellen, hè, die letters van genade. Omdat dat zo'n groot wonder is. Kijk, in zekere zin, gemeente, is natuurlijk alles wat we krijgen van God genade. Hè? Want wat heeft u wat u niet ontvangen heeft? Wat heb jij wat je niet ontvangen hebt? Je hebt het leven heb je van God gekregen. Heb je jezelf niet gegeven. Dat heeft de Heere God je gegeven. Hè, dus dat is ook genade. En dat je elke dag eten en drinken hebt. Dat je elke zuurstofmolecuul is genade van God. Maar om die genade gaat het nu hier eigenlijk niet. Die genade die de Heer aan allen nog bewijst. Hè, hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Ja toch? De genade Gods die tot bekering wil leiden is dat. Maar gemeente, als de Heer zegt ik heb nou genade voor je. Dan is dat niet alleen wat uit de gunst Gods voortvloeit. Maar dan is dat ook de gunst van God zelf. Dat de Heer zegt, ik wil dat jij in mijn gunst deelt in Christus. Ik wil dat jij deelt in het volbrachte heil door de Geest. Dat is genade. Genade dat je je eigen leven verliest. Dat je je eigen leven uit handen geeft. Genade. Dat het verzet tegen de genade gebroken wordt. Het gaat om de verhouding tot God, gemeente. Heel eenvoudig gezegd dat de Heere bij je is. De Heere die zo heilig is en zo groot en zo majesteitelijk, dat die God, uw God is. Dat is genade. Ja, er is maar één manier hè, hoe je genade kan krijgen. Dat is alleen door dat offer heen. Dat is alleen door die verzoening die Christus volbracht heeft. Dat is alleen door wat, dat werk wat hij deed. Dat is alleen omdat er voor hem geen genade was op Golgotha. Omdat de Heere hem van voor zijn heilige aangezicht wegdeed. Daarom kan de Heere nog mensen aanzien in genade, ook vanmorgen. Laat je hart nou uit naar de Heer Jezus. Hebt u de Heer Jezus nou gezocht om genade van God te krijgen? Kijk, die genade, die is hier bedoeld. Genade, zei u, van hem die is en die was en die komt. En van de Heilige Geest. En van de Heer Jezus. Genade om in Christus gevonden te worden. Dat God je aanziet in de Zoon van zijn eeuwige liefde. En geen schuld meer in je ontdekt. En niks verkeerds meer in je ziet. Maar je ziet rechtvaardig en heilig in hem. Dat is genade. Weet je, wat een wonder. Als je genade mag kennen in je leven. Als je van genade mag leven. Als je dat aanbod van genade. Als je dat niet langer afsloeg. Maar als je daarvoor ging buigen. Als een veroordeelde misdadiger. De Heere wil zijn genade en vrede aan ons kwijt. Is die nou zijn genade en vrede aan u kwijtgeraakt? Heb jij nou in jouw leven genade en vrede ontvangen? Of zeg je nou, dat mis ik nog? Hoe komt het als je dat nog mist? Omdat er bij ons geen plaats voor is, gemeente. En dan komt die Heilige Geest, die maakt daar plaats voor, daar ben ik mee begonnen. De Heilige Geest weet mensen daar te brengen, waar ze uit zichzelf niet komen kunnen. En dat zit ook in dat genadeaanbod. Die Heilige Geest, die wil werken. De Heilige Geest, die breekt de hardste harten open onder de prediking en door de prediking heen. Gemeente, ga niet aan het aanbod van Gods genade voorbij. Zeg niet, oh wat mooi. Toch? Ja, dat heb ik vanmorgen nou weer gehoord. Dat de Heere God genade heeft. Ja, dat vind ik toch eigenlijk wel heel mooi. Nee! Dan kunt u het nog laten liggen. Kunt u het nog op een afstand houden. Neem zijn genade ootmoedig aan. Laat Massa en laat Meriba u ten afschrik wezen, gemeente. Verhard u niet langer tot de genade. Erken dat u verloren bent zonder dat. Dat zijn we toch een mensen die altijd de genade op een afstand houden, hè? Heeft u daar nou ook zo'n last van? Om niet van genade te willen leven. Daar kwam die geest voor. Hij geeft je genade, zodat je genade wil ontvangen. Hij maakt plaats voor de Heer Jezus. Hij maakt plaats voor de genade. Hij maakt plaats voor zichzelf. Ik mag u verkondigen wat de Geest doet. Hij weet een hoogmoedig mens te vernederen. En als je daar nou zo mee worstelt, met dat boze hart, dan mag je die Geest te hulp roepen. Want hij is de Geest der genade en der gebeden. En hij heeft genade en vrede voor u. Ook vrede. Ja, gemeente, want uit die genade komt de vrede van God ook voort. Hè? Die vrede die alle verstand te boven gaat. Nou, dan ga ik wat snel misschien. Eigenlijk kun je zeggen, ja, die vrede, dat is de shalom. Daar zit nou alles in. Daar zit nou in dat je de wapens hebt ingeleverd. Dat het vrede is tussen u en God. Niet langer strijd. Niet langer opstand. Maar onderwerping. En die geeft rust. Vrede met de Heere. Omdat de Heilige Geest inderdaad die wapenen uit handen genomen heeft. En de laatste weerstand die er nog was, daarmee kon je het niet meer volhouden. Hè? U moet eigenlijk lezen de Heilige Oorlog van Bunyan. Hoe die stad wordt ingenomen. Dan wordt het vrede. Nee, gemeente, niet een vrede waarbij geen strijd meer is. Dat is er juist wel. Je vecht altijd. Er is altijd strijd. Maar het hangt er maar af aan welke kant je vecht. Hè? Ben je in de macht van de duivel of ben je in de macht van de Heer Jezus? Strijd je aan de goede kant? Strijd je de goede strijd des geloofs? Of verzet je je nog? Vrede. Vrede, dat is eigenlijk alles. Zegt een oud vader, dat is eigenlijk alles wat bij het leven der genade hoort. Vrede, dat is eigenlijk alles wat de Heilige Geest schenkt in het leven van Gods kinderen. Dat is ook kracht om tegen de zonde te strijden. Om jezelf te verloochenen. Dat hoort allemaal bij die vrede. Dat vloeit allemaal uit die vrede voort. Vrede, dat is het gemeenschapsleven met God. Dat is vrede. Nou, gemeente, dat is wat de Heilige Geest werkt in het hart. Dat is wat de Heilige Geest schenkt. Gemeente, dus vrede en genade en vrede is niet alleen wat je nodig hebt om met God verzoend te worden. Nee, genade en vrede, dat is wat je nodig hebt om met God te leven. Dag in, dag uit. Genade en vrede, dat is niet alleen iets van het begin van het christelijk leven. Daarom begint ook elke kerkdienst er weer mee. Omdat juist zij die de Heere vrezen, zeggen: ik heb nou zo hard genade nodig. En ik heb, Heere, uw vrede nodig. Ja, toch? En die genade en die vrede, die komt van God de Vader als de bron. En die komt door de Heer Jezus Christus. Als degene die het verdiend heeft. En die zorgt dat God zijn genade en vrede kwijt kan. En het komt ook van de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest die krijgt hier een bijzondere naam. Hij wordt hier genoemd de zeven geesten die voor de troon van God zijn. Er is toch maar één Heilige Geest? Er zijn toch geen negen personen in de Godheid? Wij geloven in een drie-ene God. En waarom wordt de Heilige Geest hier nou zeven geesten genoemd? Dat is eigenlijk een beetje apart. Nou, gemeente, dan neem ik u mee naar onze tweede schriftlezing. Naar Openbaring 4. Want daar wordt dat raadsel eigenlijk opgehelderd voor de goede verstaander. Wat gebeurt er in Openbaring 4? Nou, Johannes die krijgt een blik in de hemel. Dat is mooi, hè? Een blik in de hemel. Heeft u ook wel eens een blik in de hemel gehad? Dat geeft de Heer wel eens aan zijn kinderen. Nog maar een keer Bunyan, maar nu uit dat andere boek van hem, de Pelgrimsreis. Nadat Bunyan in dat kasteel der twijfelingen gezeten heeft, hè? Doubting Castle, zoals het in het Engels heet. Dan heeft hij ontdekt, hè? Hij zit daar in de wanhoop, hij wordt daar vastgehouden door reus wanhoop. Hè? En dan ontdekt hij op een zondagmorgen, heel bijzonder, op een zondagmorgen ontdekt hij, hé, maar ik heb nog een sleutel in mijn zak. Een roestige sleutel. Nou, dat is de sleutel belofte. En zo komt hij uit dat kasteel van twijfel en wanhoop. En dan komt hij daarna, komt hij in de hemelse bergen, gemeente. Een land waar alles mooi is en hij wordt door de Heere eventjes uit zijn... In dat kasteel twijfelingen en wanhoop komt het zelfs zo ver met hem, dat hij bijna een einde aan zijn eigen leven maakt. Zo diep in de put. Dat is niet de bedoeling om dat aan mensen nou voor te schrijven. Begrijpt u me goed? Het is niet zo dat u dat mee moet maken. Maar het gaat om de algemene werkingen. Hoe de Heilige Geest dat doorgaans doet. Hè? Kijk, je kunt zo in de put zitten, maar dat de Heer je er toch weer bovenuit trekt. Dat de Heer je er toch weer uit helpt. Hè? En zo is dat voor die gemeenten ook aan wie Johannes schrijft, die zo in de moeite zitten. En daarom trekt de Heer Johannes even op in de hemel, schenkt hem een blik in de hemel, zoals ook christen in die hemelse bergen mag zijn. En dan mag hij even door die telescoop heen kijken van een van die herders en dan ziet hij in de verte de hemelse stad. En dan krijgt hij even uitzicht op de hemel. Heeft u ook wel eens uitzicht gehad op de hemel? Dat de Heer u daarvan iets liet zien en dat je hart zo meegenomen werd. Nou, bij Johannes is dat hier het geval. En wat ziet Johannes dan? Dan ziet hij in de hemel een troon. En dan ziet hij één op de troon. Eén rondom wie heel de wereld draait. Want dan gaat Johannes, die gaat die eigenlijk concentrische cirkels rondom die troon gaat hij beschrijven. En rondom de troon eerst vier dieren en dan daarbuitenom weer 24 ouderlingen. En van de troon gingen uit, zo lezen we dan in vers 5, bliksemen en donderslagen en stemmen. En wat zien we dan voor de troon? Zeven vurige lampen waren brandende voor de troon. Welke zijn de zeven geesten Gods? Zeven lampen voor de troon. Gemeente, wat moeten we daarbij denken? Zeven lampen, komt u dat ergens bekend van voor? Als u even terugdenkt aan het Oude Testament, wat denkt u dan aan? Nou, misschien gaat er niet meteen een belletje bij u rinkelen, maar als u dan aan de tabernakel denkt. Zeven lampen. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie dat wel eens gezien. Ik was laatst nog bij een gemeentelid op bezoek en die had er ook eentje staan op een kast. Zo'n kandelaar met zeven armen. Een zevenarmige kandelaar. Een menorah. Die stond in het heilige der heiligen en daar brandden zeven lampen op. Zeven lichtjes. En nou was er in de tempel, in de tabernakel, was er niet alleen die kandelaar. Nee, als je door het voorhangsel ging, dan was daar nog een ander meubelstuk. Weten jullie wat dat was? De ark. Die ark, weet je wel, met die engelen erop. Met dat verzoendeksel, waar dat bloed op gesprengd werd. En die ark, dat was nou de troon van God, waar God in het Nieuwe Testament woont, in zijn tempel de gemeente. Woonde God in het Oude Testament, in de tempel de tabernakel. Hij troonde daar, boven de cherubim. Hij troonde daar, op de ark. En voor de ark dus, voor zijn troon dus, die zeven lampen. Nou zegt Johannes hier, dat zijn de zeven geesten Gods. Die zeven lampen. Die wezen heen naar het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest die de geest is van vuur. En die geest is dus gemeente, hier op aarde in de gemeente. Hij is ook boven in de hemel, voor de troon van God. En zo schenkt hij ook vanuit de troon van God genade en vrede. De Heilige Geest, al afgebeeld in het Oude Testament, in al zijn volheid. Ja, want dat getal 7, dat weet u denk ik ook, dat staat voor een volheid. Kijk, er is in die geest een volheid. Alles wat je nodig hebt, kan de geest u schenken, al wat u ontbreekt. Johannes die stelt de Heilige Geest ons voor als zeven geesten. Hij stelt hem aan de zeven gemeenten voor als zeven geesten. Alsof hij wil zeggen, voor iedere gemeente is er genoeg in de geest. De kanttekening bij de Statenvertaling zegt, de Heilige Geest die giet zijn genade zo overvloedig uit over de gemeenten, dat hij wel haast als zeven geesten is. Zo'n volheid in die geest der genade. Gemeente, daar moet ik nog iets over zeggen. Op nog een andere manier. Ik zou nog iets kunnen zeggen over Zacharia, die ook in de tempel, hè, in een van zijn visioenen, ook die zevenarmige kandelaar ziet. Waarvan de Heer dan zegt, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Die geest, die werkt. Maar nog op een andere plaats in het Oude Testament wordt de Heilige Geest ook in een getal van 7 voorgesteld. In Jesaja 11. Waar het gaat om de Heer Jezus. De Heer Jezus die zal komen en die de drager van de geest zal zijn. Kijk, eigenlijk is de Heer Jezus zelf die zevenarmige kandelaar. Dat goud van die kandelaar zijn goddelijke natuur. En als de Messias, als de middelaar, is de Heer Jezus nou ook de drager van de geest. En is Hij het ook die de geest schenkt aan die 7 gemeenten. Gemeente, hoe wordt hij daar dan genoemd, die Heilige Geest, in Jesaja 11? Daar krijgt hij namelijk 7 namen. Hij wordt daar genoemd. En ik lees de tekst u voor. Op hem, dus op de Heer Jezus, zal de Geest des Heren rusten. De Geest der wijsheid en des verstands. De geest des raads en der sterkte. De geest der kennis en der vreze des Heren. 7 namen krijgt de Heilige Geest in dat gedeelte. De volheid van de geest is op de Heer Jezus. En als u nou de Heilige Geest nodig hebt, dan moet u bij de Heer Jezus zijn. Want Hij is het die zijn geest uitgezonden heeft in deze wereld. Hij is het die de gemeente toerust, gemeente, om te staan in een vijandige wereld. Wat was er allemaal aan de hand in die 7 gemeenten van Klein-Azië? Nou, u moet die brieven nog maar eens doorlezen. Aan de ene kant vervolging, aan de andere kant afgoderij, aan de andere kant weer mensen die hen het leven zuur maakten, een vijandige wereld, een wereld die druk op hen uitoefende om zich aan te passen. Zedeloosheid, van alles was er aan de hand in die gemeente. En nou geeft de geest aan de kerk, aan die gemeente, alles wat nodig is. Om te staan in het midden van een vijandige wereld. Nou, daar begon ik de preek mee. Daarom heeft de Heer Jezus zijn geest gezonden. Opdat u en jij zult leven van genade en vrede. En zo, gemeente, alleen zo. Zo kan de kerk het volhouden, ook vandaag de dag. In een vijandige wereld, zo alleen kan de geest in deze wereld, zo alleen kan de gemeente in de wereld staan door die geest. En door het te verwachten van de Heer Jezus. De Heer Jezus die 7-armige kandelaar is, het licht der wereld. Zo kan ook de gemeente het licht der wereld zijn vanuit Hem. Door de geest. Die verdiend is door de Heer Jezus. Die uitgestuurd wordt in alle landen. Ik heb u al 1 opdracht meegegeven dat u de brieven door gaat lezen van die 7 gemeenten. Ik geef u nog een opdracht mee, gemeente. U moet ook nog eventjes doorlezen het volgende hoofdstuk. Dus niet. En we hebben gelezen uit hoofdstuk 4, maar dan moet u ook eventjes lezen hoofdstuk 5. En daar komen die 7 geesten Gods nog een keer voor. Nou, moet u thuis doen. Komen die 7 geesten van God nog een keer voor. En dan moet u eens lezen op wie ze dan zijn. En van wie ze uitgaan. En waar ze heen gaan. Nou, dat zou ook weer zo 3 punten voor een preek kunnen zijn. Neemt u het mee. De Heilige Geest. Wat een bemoediging. Voor mensen die niks weten, het is de geest des verstands. Voor mensen die niks hebben, het is de geest die het werkt. Als je misschien dor en droog en dood en koud, goddeloos en geesteloos bent, dan is daar die geest. In al zijn volheid, verdiend door Christus, uitgaande van hem, het geslachte en overwinnende lam. En hij... Hij gaat ook vandaag nog door met die geest uit te zenden. Ja, gemeente, dan moeten we toch eindigen in de aanbidding van de 3-enige God. Hij schenkt genade en vrede aan verloren mensen. Hij schenkt genade en vrede En wat een wonder om te weten. Dat is ook mijn deel. En daarom zal ik u eeuwig loven, Heren. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 104, het 17e vers. Psalm 104, vers 17. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet. Gemeente, laten we de Heere God danken en bidden. Heere, drie enige God in de hemel, wij willen u danken voor uw genade en vrede die ge ons elke dienst weer biedt. Niet te geloven, Heere, dat u dat ons wil aanbieden. Maar u geeft er het geloof ook nog bij. Waardoor wij uw genade aannemen. Waardoor wij met verloochening van onszelf alles vinden in de Heer Jezus. Wat een wonder, Heere, dat u dat ook nog doet. U zorgt nou overal voor, door die geest. En dan willen we u danken voor de geest. Dat u hem hebt uitgezonden en nog uitzendt. En Heere, geef ons ook het geloof om dat te geloven. Dat we niet zelf aan de slag willen gaan, want dat zit zo in ons, Heere, dat beleiden we u. En dan denken we nog de geest een handje te moeten helpen. Maar het is toch andersom. Wij moeten geholpen worden. En daar danken wij u ook voor dat u dat ook doet. En dat u ook dat aan ons duidelijk weet te maken. En dat is een les die we elke keer weer opnieuw moeten leren. Maar dat leert u ons ook elke keer weer opnieuw. En heren, zo mogen wij u dan ook daarvoor danken. En mogen wij u bidden, geef dat deze woorden gezegend worden aan onze harten. Dat wat er niet goed in was, dat u dat eruit wegneemt. En dat gezelf, heren, u zelf verheerlijkt in het midden van de gemeente. En dat bidden wij en dat vragen wij om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog de avondzang, gezang 12. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. En ook het zevende, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot de Heere. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.